Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Deze keer in Elektra Podcast Patrick Nederkoorn. Een cabaretier die toert met avondvullende voorstellingen.
Een zekere angst is me niet vreemd, moet ik je zeggen, voor die groep. Ja, ja.
Maar, oh, wat grappig.
Maar als ik moet kiezen tussen de katholieke ouderenbond en de middelbare school, dan weet ik het inmiddels wel, hoor.
Patrick is behalve cabaretier ook een veelgevraagd presentator. Hij is columnist bij het radioprogramma Met het oog op morgen en hij is te horen bij Spijkers met koppen. Hij was genomineerd voor zowel de Nederlandse Hoop als de Polifinario en hij won de Annie M. G. Schmid prijs. Deze aflevering namen we op in de zomer van 2021 als live podcast. En de geluidskwaliteit is niet altijd wat ik vind dat die zou moeten zijn. Sterker nog, deze opname was de reden dat ik heb geïnvesteerd in betere apparatuur. Maar het gesprek heeft alles wat je van Elektra Podcast mag verwachten en daar gaat het om. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Patrick Nederkoorn.
Dus we beginnen met de Katholieke Ouderenbond. Kijk, het punt is, er komen allerlei hele kleine voorbeeldjes komen erop. Op een gegeven moment ben ik naar de Koningstheateracademie in Den Bosch gegaan.
Ja, de opleiding voor cabaret.
Ja, precies. En daar het ding met die opleiding is, anders dan de kleinkunstopleiding in Amsterdam, is dat ze hun studenten al heel erg het werkveld insturen. Dat is ook gewoon simpelweg omdat er geld verdiend moet worden. Dus dan staat er weer een student voor een habbekrat, terwijl die opleiding heel veel geld krijgt, een optredentje te doen. Maar er was een reeks optredens voor de Katholieke Ouderenbond. En wij dachten, nou, dan moeten we wel echt met een paar mooie nummers aankomen. Dus ik ging op een gegeven moment het nummer Semproen zingen. Dat is een nummer wat George Groot geschreven heeft. Heel relaas over de Tweede Wereldoorlog. Wat Jenny Arian fantastisch gezongen heeft ooit. En wij stonden in Theater aan de Parade op het podium. En de doek gaat open. En we zagen dat iedereen aan tafel zat. Maar op een gegeven moment ging dus een heel heftig lied over de Tweede Wereldoorlog. Maar niemand draaide om. Dus ook de mensen die met hun rug naar het optreden zaten, die bleven met hun rug naar het optreden zitten. Ja, het is klassiek natuurlijk, je hebt het 100 keer gehoord. Ja. Maar dat is dus op weg hier naartoe, dacht ik, oh ja, dat is nog gebeurd en dat is nog gebeurd. En zo zijn er wel talloze.
Maar dat lijkt me ook heel heftig als je zo'n... Kijk, het is al vervelend als je gewoon grappen staat te vertellen of een verhaal of een luchtig lied. Maar als je ook nog...
Nee, het was voor de slachtoffers van de oorlog was het een extra trap na, hoor, die daar gegeven werd. Ja. Nee, het was wel pijnlijk. Ja, ja. Nou, het pijnlijkste optreden wat ik in deze categorie heb gehad was ook via de Koningstheater Academie. Dat was voor iets met Meander of zo, iets, maar ook een zorgorganisatie. En we hadden eigenlijk heel weinig gehoord. Behalve dat Anna, de directrice van die opleiding, die zei, je moet Verzoel gaan zingen. Dat is een lied van Brel. Maar het is echt zo'n heel groot theaterlied. Het gaat over een man die tegen zijn vrouw zegt, van, ja, ik ben al met jou hiermee naartoe verhuisd en daarmee naartoe verhuisd. Maar nu ga ik nooit meer met je mee. Ik ga alleen daar en daarheen. En het wordt groter en groter. En uiteindelijk gaat hij toch mee met die vrouw. En dat is een heel boosaardig lied en zo. Wat echt wel, ja, de gelegenheid moet wel passen, zeg maar. Ja. Nou, dit was bij Mee. En dat was dus een oudere club. En wij moesten daar gaan optreden. Dus ik dat nummer ingestudeerd met Hera van Willink. Die had een accordeon voor het eerst bespeeld. Maar we wisten niet waar het was. We wisten ook niet precies hoe het zat. Maar we wisten dat we dat moesten doen. Nou, wij kwamen in Den Bosch in echt een soort jaarbeursachtige setting.
Gezellig.
Maar in die hal waren er allemaal steentjes waar hulpmiddelen voor echt hoogbejaarden, zeg maar, verkocht werden. En dan komen we daar binnen en we denken, waar is het podium? Nou, het ding was dat de organisatie bedacht had van, we doen geen podium, maar we gaan een optocht door de hal doen. En het klinkt alsof dit niet waar is, maar het is dus echt gebeurd. Uiteindelijk heb ik een uur lang, ik had alleen dat lied, dus Verzoel, gezongen. Omdat Heren kon alleen maar dat begeleiden. Met haar in een rolstoel zittend om dat te spelen. Ik daarachter dat lied zingend. En achter mij een hele lange rij met mensen met allerlei hulpmiddelen. Met rollators, met krukken. Dat hebben we een uur lang door die hal heen gedaan. Ja, dan denk je wel, moet ik door met deze opleiding? Dat is ook toch, en dus ook niks verdiend, want het is geld ging naar die opleiding. Dus dit was wel ernstig, moet ik je zeggen. Ja.
Vooral inderdaad het contrast met de opleiding die heel trots zichzelf promoot als de enige hbo-cabaretopleiding in Nederland.
Ja, en hij dan nog één voorbeeld van die opleiding dat we tegen had. De Gestelse buurt. In Den Bosch heb je een wijk. Dat is zo'n een beetje niksige wijk of zo. Weet je, heeft niet echt karakter of zo. En dat vond ik op zich al een hele grappige vraag. De gemeente Den Bosch had aan de Koningstheateracademie gevraagd: kunnen jullie een project opzetten waarbij je die wijk smoel geeft? Dus wij hadden liedjes geschreven. Jan Beuving bijvoorbeeld, die zat een jaar onder mij. Die had een lied geschreven waarin werd gezegd: de Gestelse buurt. Waarom wordt het niet door UNESCO ommuurd? Nou, wat een heerlijke zin was natuurlijk. En op een gegeven moment hadden we een lied gemaakt. Oh ja, de ode aan de Gestelse buurt. En die zong ik met Louise Korthals. Dat is toch ook niet de minste.
Nee, je kleinkunstnetiest.
Wij op zaterdagochtend daarheen. En op een plein, niemand. Niemand buiten met het optreden. Wij stonden daar, microfoons neergezet, helemaal niemand. Dus wij begonnen dat lied maar te zingen. Alle soorten en namen komen hier samen. Dus sluit u toch aan in de rij. Die prachtige buurt, onwaarachtige buurt. Ja, de Gestelse buurt, dat zijn wij. Dat waren wij aan het zingen. En terwijl er nog niemand was. En op een gegeven moment zagen we wel gestommel bij die huizen en zo. Dachten we, oké, er gaat iets gebeuren. Ja. En zagen gordijnen bewegen en zo. En op een gegeven moment gingen alle rolluiken van die woningen naar beneden, terwijl wij aan het zingen waren. Er is niemand komen kijken. Maar zelfs mensen met een hond die voorbij kwamen, die dachten, nou, we doen even een ander rondje vandaag. Het was dat is die opleiding. Dat ik daarna überhaupt het vak nog ingewild heb, is eigenlijk een raadsel.
Oh, wat is er pijnlijker? Mensen die weglopen bij een show of mensen die gewoon in hun huis zeggen, ik doe de rolluiken naar beneden?
Ja, het was heel pijnlijk. Kijk, het ding is ook het fijne, ik heb wel geleerd. Bij die opleiding werd je heel erg eigenlijk opgeleid tot solist. Maar door dit soort projecten heb ik wel geleerd hoe fijn het is om met anderen te spelen. Ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat ziet. Want jij speelt vaak solo, toch?
Alleen maar.
Ja.
Eigenlijk heel af en toe doe ik dingen samen. Want ik maak de Q Musical voor Q Music.
Ja, precies.
Nou, dat doe ik met Edo Berger. En wij doen ook wel eens die Q Musical voor bedrijven. En dan is het heel fijn inderdaad dat je met z'n tweeën bent.
Ja.
En ik moet zeggen, dat zijn eigenlijk altijd leuke shows. Want het concept is heel duidelijk. En wij kunnen dat met z'n tweeën heel makkelijk doen. Maar je bent wel blij dat je met z'n tweeën op zo'n plek aankomt en denkt, waar zijn we nu weer beland? Of dat je met z'n tweeën denkt, oké, we gaan nu iets moeten schrijven over een grote keukengigant.
Ja. Ja, precies.
Wat gaan we hier in vredesnaam over verzinnen?
Ja, ik hoorde mij laatst, ik weet niet meer hoe het heette, maar bij een heel lullig bedrijf zeggen, bij een bedrijfsoptreden, wat lijkt het me leuk om hier te werken. Maar ja, dat was gewoon echt niet waar. Toen dacht ik wel, je mag best af en toe je ziel verkopen, maar je hoeft hem niet al zo op een blad al te geven van hij is niks waard.
Nee,
weet je?
Dat was wel,
maar bedrijfsoptreden heb ik ook al veel gedaan, ja. En soms is dat echt fantastisch. Maar het is ook wel eens dat mensen er helemaal niet op zitten te wachten. Ik heb een keertje op, ik weet niet of dat de SS Rotterdam was, maar toen...
Schip.
Ja.
Niet de legerafdeling.
Niet de legerafdeling, nee. Nou, ik spreek af en toe wel op in Duitsland tegenwoordig. Dat is ook heel grappig. Maar
waarover later meer? Want ja, daar was ik inderdaad heel benieuwd.
Daar heb ik nog niet helemaal... ik spreek het zeg maar zo slecht dat ik nog niet kan inschatten of het een goed optreden was of niet. Maar... hier was het in die boot zo dat iedereen... Dus dat was een bedrijf, die hadden de hele dag een congres gehad. En die kwamen op die boot. En dan tijdens... Ja, ik wist toen nog niet dat je daar nee tegen moet zeggen. Maar tijdens de borrel zou er dan een optreden van mij komen. Maar zij hadden blijkbaar niet... Ze wisten niet dat ik kleinkunstdingen deed. Dus ik stond daar liedjes van Jeroen van Merwijk en zo te zingen. En het was publiek dat gewoon wilde borrelen. En die gingen... En dat schip had allemaal niches. En je zag mensen echt zo steeds verder in die niches gaan staan. En dan stond je op een gegeven moment op een soort leeg... Nou ja, het is een beetje de Gestelse buurt, alleen dan in schipvorm, zeg maar. Het was echt... dat zijn wel verschrikkelijke werkoptredens. Ja. Maar ja.
En wat je zei net in de aanloop al, ik wist toen nog niet dat je daar nee tegen moet zeggen.
Ja.
Waarom zou je daar nee tegen moeten zeggen? Of waarom zou je daar nu nee tegen
zeggen?
Nou,
het is... Ik, ik zal je zo meteen zeggen dat ik het omgekeerde soms ook wel denk, hoor. Ik vind dat wij comedians en cabaretiers soms ook wel heel erg hechten aan dat het allemaal in een zwarte doos is, in een theater is. En dat het allemaal heel netjes moet zijn. Terwijl ik doe ook best wel veel buitentheaterdingen of festivalvoorstellingen. En dan is de gekte en de wildheid en dat je keiharde muziek op de achtergrond hebt en toch iets probeert te maken. Die kan ook heel sfeerverhogend zijn. Maar als er een optreden is waarbij de setting goed kan zijn, dan moet je er wel voor zorgen dat die goed is. Dus dat de geluidsapparatuur goed is. En dat is een van de regels die ik wel geleerd heb, met name bij commerciële opdrachten, is dat je een flink tarief moet vragen. Niet zozeer omdat je, nou ja, het is ook leuk op zich om geld te verdienen, maar meer dat als je als ze veel kunnen betalen, dan zijn de omstandigheden ook altijd goed. Dus dan is er goed geluid, dan is er ook, weet je, dan is er een goed programma. Terwijl als het, ja, jij kent het ook toch, dat mensen dan vragen van, ja, nee, we hebben eigenlijk geen budget. Ja, soms is het hartstikke sympathiek, maar dat moet je gewoon toch niet doen, want je staat dan ook toch in een of andere...
En het voordeel van als ze veel voor jou betalen, dan hebben ze zelf ook geïnvesteerd om het een succes te laten zijn.
Ja, dat is absoluut waar. Ja. Dus dat is toch wel, dat zijn wel belangrijke regels. En je moet ook wel echt kijken waar je in het programma zit, weet je. Of mensen niet al helemaal, nou ja, al helemaal geen zin meer hebben en zo, weet je. En ook naar de plek, kijk, er waren twee verhalen die ik echt wilde vertellen. Die hebben ook met Amersfoort te maken. Het eerste verhaal, dat heb ik al wel eens verteld, maar dat is wel een soort van, ja, een soort, en een soort trauma en ook een soort wake-up call of zo. Maar ik was denk ik 11 en je moet je voorstellen, mijn oudste broer is 11 jaar ouder. Dat is een metal freak. En het is helemaal, dat is zeg maar een wilde jongen. En ik kom erachteraan. Ik ben best wel een net jongetje.
Maar hij heeft mij altijd een colbertje aan.
Ik heb netjes een colbertje aan en zo. Weet je. Nou, hij heeft me helemaal opgepookt altijd. En op een gegeven moment, door hem werd ik heel erg fan van De Schreeuw van de Leeuw. Dus wij keken samen naar De Schreeuw van de Leeuw. En hoe lomper Bob de Roy was. Hoe leuker wij dat vonden en zo. Maar ondertussen waren mijn ouders lid van de Griffemeerd Synodale Kerk in Amersfoort, waar een bonte avond georganiseerd werd. Nou, ik met mijn broer, ik zei, wat zou ik eens gaan doen op die bonte avond? Want ik wilde wel optreden, dat leek mij leuk. Nou, toen hebben we een scène van Bob de Roy gekozen, waarin hij uitlegt, zeg maar, een soort les geeft over het vrouwelijk geslacht. Maar dat vond mijn broer heel leuk, want die dacht, lijkt me echt heel grappig als mijn broertje dat in die kerk gaat doen. En ik had helemaal geen idee van, het zou wel eens ongepast kunnen zijn. Want ik dacht, ja, ik ga niet, het is niet zondag om 11 uur, het is vrijdagavond. Ze zullen toch wel enige vorm van humor hebben daar. Dus ik weet nog heel goed dat ik daar ging optreden. Mijn moeder zat in de zaal. En mijn broer ook, maar met vrienden, die stonden achterin. En ik kwam op en ik ging die scène van Bob de Roy doen. En mijn moeder die had iets een trui of zo achtig iets aan. En die ging tijdens het optreden, verdween zij zo steeds meer in die trui. Die zag ik steeds. En mijn broer werd steeds enthousiaster. En ik heb dus voor die kerkgemeenschappen, het bleken dus allemaal leden te zijn, weet je. Heb ik uitgelegd hoe een fagien functioneert. Wat op zich denk ik voor sommige aanwezigen misschien best wel goed was om dat ook te weten. Maar toen werd ik van het podium afgehaald. En dat is echt een heel groot trauma geweest. Want vooral ook, dus allereerst dat je optreden onderbroken wordt. Omdat ze zeggen, ja, dit kan gewoon niet. Dat is echt heel erg. En omdat mijn moeder zich zo geneerde. Dus ik zat een enorm loyaliteitsconflict. En twee dagen later moest ik weer mee naar die kerk.
Oh.
Dus ik kwam die kerk binnen waarbij iedereen zo naar mij keek van, dat was niet oké, jongen. En dat optreden zal ik weet echt nog dat ik toen dacht, als ik ooit nog optreed, dan moet ik wel weten voor wie en waar het is.
Ja, want ik wil net zeggen, je was toen 11.
Ja,
dat je überhaupt later hebt bedacht, nou weet je wat, ik ga een opleiding doen waarbij in het curriculum zit dat ik in een rolstoel over een beurs voor hulpmiddelen moet.
Ja, het is wel goed om te zeggen. Er zijn ook optredens gelukt. Hè? Het is ook, ik weet dat niet de vraag van deze podcast is, maar het is niet alleen maar deze optredens.
De reden dat je hier zit is omdat er veel meer optredens wel lukken dan waar we het hier vandaag over hebben.
Maar om mijn ouders dan credits te geven, dat was het tweede optreden wat met Amersfoort te maken heeft. Ik heb hier een keer in Theater Thuis, daar hebben we het al over, toen was ik begin 20. Toen was ik echt wel bezig van wat voor voorstelling zou ik willen maken. En ik vind het goed als een voorstelling te maken heeft met iets wat je in je leven bezighoudt, waar je vandaan komt of zo. Ja. Dus ik had een voorstelling gemaakt over mijn ouders op basis van dia's, gênante dia's die ik van ze gevonden had. Maar het ding was, zij kwamen kijken. En die voorstelling was een eerste try-out. Het was allemaal nog niks. Ik stond er, maar dat is een heel klein theater. Zij zaten op de eerste rij. En zij hadden vrienden uitgenodigd. Zij wisten ook niet wat ik ging doen. Dus het was best wel gênant. En ik liet foto's zien waar mijn vader laveloos op een luchtbed ergens op een vakantie lag en zo. En dat was echt een slecht optreden. Echt heel slecht. En dus ik heb daarna mijn ouders een paar dagen niet gebeld. Ik geneerde me helemaal dood. En toen belde ik ze op. En toen zei mijn moeder, en dat vond ik prachtig, die zei toen, luister, Ik begrijp het dat jij grappen over ons wil maken. Dat is een goed onderwerp voor een cabaretier. Maar maak dan wel goede grappen.
Wow.
En bedankt, man.
Ja, maar toen dacht ik wel... Toen was ik niet meer bang om iets te doen waar ik hen voor... snap je? Dus wat in die kerk gebeurde, dat zij zo gegeneerd waren. Toen dacht ik, oké, zij snappen dit vak. En zij snappen ook dat je soms iets persoonlijks groter maakt. Of verandert of wat dan ook. Maar dat is wel oké. Okay. Ja. Dus dat is echt een enorme
maar
les.
Maar toch even die show. Want het is een eerste try-out. Dat is al een heel precair moment. Ja. Want dan ga je voor het eerst dat in zijn geheel doen.
Ja.
Dan zitten op de eerste rij ook nog eens je ouders.
Ja.
Dat maakt het ook al dat je denkt...
Onvergeeflijkheid.
Als ik een try-out doe en ik doe de eerste... en op de eerste rij zitten mijn ouders... dan vind ik het ook ongemakkelijk, ja. Al zeg ik niks over ze.
Ja. Ja,
en dan weet je,
dus
en dan weet je ook nog, ze hebben en vrienden... en ik ga dadelijk deze dia's laten zien.
Ja.
Hoeveel zin heb je dan op het podium?
Nou ja, kijk, wat er dan gebeurt natuurlijk als je al voelt bij een optreden dat het misgaat. Nu, inmiddels heb ik wel een beetje de controle dat ik denk ik moet rustiger worden. Maar ik denk dat ik toen vooral dacht versnellen en zo snel mogelijk dit programma doorzien te rauschen. Maar dat komt het programma natuurlijk ook niet ten goede. Dus het was geen hoogtepunt. Maar ja, het was wel heel leerzaam. En het grappige is wel, ik heb... Wat jij net ook zei, ik heb bij altijd, als ik met try-outs begon, wilde ik dat er geen bekenden waren. Nu ben ik met een nieuwe voorstelling bezig. En nu, ik weet niet zo goed waarom het komt. Die eerste try-outs zijn best wel goed gegaan. Maar ik heb meteen gezegd, kom maar kijken of zo. Dus ik wil, omdat ik toch denk dat de mensen die dicht om je heen staan, uiteindelijk de mensen zijn die je ook het beste gunnen. En dat als zij kritisch zijn, dan is het eigenlijk altijd vanuit vertrouwen. Als ze geen vertrouwen zouden. En dat is... Je kunt ook als speler heel erg de neiging hebben van ik doe het zelf wel en ik ooit nodig ik je wel uit als het goed is. Maar je hoeft op je omgeving als het goed is geen indruk meer te maken. Omdat die je toch wel waarderen. Dat
ja, nou ja, eens.
Het kan ook zijn dat mijn ouders dachten, ja, je bent toevallig, we komen toch niet van je af, laten we maar positief zijn. Maar,
we moeten wel.
Ja. Nou ja, maar herken je dat niet?
Ja, nou, ik heb er niet op die manier over nagedacht. Ik blijf het lastig vinden in die zin om bekenden op de eerste rij te hebben. Of in de zaal. Het is niet dat ik ze niet uitnodig. Maar ik heb wel een stemmetje in mijn hoofd. Weet je hebt natuurlijk altijd verhalen die je meemaakt en die je op het podium hervertelt.
Ja.
Waarbij je weet, oh shit, maar die en die zit in de zaal.
Ja.
En die weet dat ik het verhaal hier nu gewoon groter maak of veranderd heb voor het verhaal. En zij weten dat het helemaal niet waar is.
Ja, ik heb dat...
Of wat het gevaar ook is, dat je als je een try-out doet, omdat je zegt, kom maar... En natuurlijk, je hoeft geen indruk meer te maken, maar je wil wel dat het goed gaat. En dan wil je niet hebben dat daar bekenden bij zitten.
Ja, maar het ding is, volgens mij moet je omgeving zien dat je je best hebt gedaan. En dat je ermee bezig bent geweest. En daarin zit dat ze zien dat je iets aan het bouwen bent en ook hun support. Dus je kunt niet meer wegkomen met, ik kom even spelen, maar ik heb eigenlijk niet goed voorbereid. Snap je? Dus op het moment dat je er staat met iets waar je in gelooft...
Ja.
Dan is het goed. Het is wel grappig, want over dat je mag je familie gebruiken of zo, daar ben ik inmiddels alweer een klein beetje op teruggekomen. Want ik heb mijn laatste solovoorstelling, die ging over dat inmiddels mijn vrouw en mijn vriendin mij ten huwelijk had gevraagd. En ik dat echt totaal niet aan zag komen. Dat was ook, volgens mij zag zij dat ook niet helemaal aankomen. Dat was een soort emotioneel moment waarin. Maar het was wel een serieus aanzoek. En ik weet ook nog goed dat ik tegen haar zei: ben je mij nou ten huwelijk aan het vragen? Ja, ze ben je ten huwelijk aan het vragen. En dat werd toen best wel even ongemakkelijk of zo. Omdat ik had daar nooit over nagedacht. En, maar dat is toen later in een voorstelling terechtgekomen. En zij zei toen: van je moet je wel realiseren dat jij het verhaal nu kaapt of zo. En dat mensen... Dus ik had het bijvoorbeeld op een andere locatie laten plaatsvinden. Want dat kwam nou helemaal goed uit. En ik geloof dat ik in een nieuwe voorstelling dat minder snel zou doen. Omdat zij zegt... Ja, iedereen zegt tegen mij... Oh, je bent bij het Henschotenmeer ten huwelijk gevraagd. Was helemaal niet bij het Henschotenmeer. Snap je? Omdat het kwam gewoon lekker uit. Omdat ik dat al ergens anders in die voorstelling... En nu... Dus toen met mijn ouders was het goed om los te breken. En nu denk ik... Het gaat niet alleen maar om mijn voorstelling in het leven. En de intimiteit van dat moment, die heeft zijn waarde op zich. En daar moet ik ook van afblijven of ik moet dat overleggen.
Ja. Ja. Mooi.
Ja. Ja, het is geen mislukte optreden.
Nee, dat maakt niet uit. Maar waar ik wel benieuwd naar was, om toch bij de mislukte optreden terug te komen. Want er zat een mooi patroon in wat je net vertelde. Want je had die mensen op de boot in SS Rotterdam. Die trokken zich terug in hun niches.
Ja.
En je had je moeder met de trui, die in de trui wegdook. En mensen in waar was het? Welke buurt was het ook weer?
Die mensen die, de Gistelse buurt.
De Gistelse buurt, dankjewel. De mensen in de Gistelse buurt die hun rolluiken weer naar beneden. Heb je een optreden gehad waarbij je zelf had willen verdwijnen? Of wegduiken in je trui?
Ja, dat heeft dan, dat zijn die. Ja, ik heb nu niet meteen een heel concreet beeld. Maar dat zijn die momenten waarop je heel erg gaat versnellen. Ja, je zit er wel eens ontzettend naast. Ik had een keertje in Uden, toen speelden de meiden van Los voor mij. En die hadden zo die hele zaal helemaal omver gespeeld. En toen kwam ik met een heel geëngageerd politiek verhaal aanzetten. Waar je voelde de middelvingers uit die zaal. Van echt zo de mythe op. Dat is het enige optreden in mijn leven waar van tevoren meer kaartjes verkocht waren voor mijn optreden dan na de preview. Dus er zijn mensen die hebben na afloop gezegd, nou, die slaan me maar over. Daar had ik wel willen verdwijnen, geloof ik, ja. En heb je dat ooit meegemaakt of niet?
Wauw. Ik weet het.
Je schanduleert dat optreden daarna. Ik had er een preview gespeeld. Nou, dat is me nog nooit gebeurd, ja. Ik heb er niet gespeeld.
Ik vind het heel mooi hoe wij hiervoor afkwam je naar me toe en we hadden het over de podcast. En zei je, vind je het nogal leuk, want het zijn ook vaak dezelfde verhalen. Ik zei, ja, maar veel dingen zijn hetzelfde, maar ik word ook nog elke keer verrast door verhalen en het is toch altijd anders. Ik heb in ruim 80 afleveringen nog niemand gehoord die een preview heeft gespeeld, die ervoor heeft gezorgd dat het optreden is geannuleerd.
Het is ook echt heel erg. Eigenlijk. Ja, het is echt gebeurd. Ja, ik kan er ook niks anders van maken. Het was vreselijk, ja.
Oh, en over previews gesproken, want nu had je de meiden van Los voor je. Die speelden die zaal weg, maar die zijn ook met z'n vieren. Die doen allemaal liedjes, dat is hoog tempo. Dat is ook echt wat anders dan wat jij doet. Dat kan je natuurlijk met dat soort dingen hebben. Dat er ofwel iemand voor je staat die heel iets anders doet, net zoals met de meiden van Los.
Ja.
Maar ook wel, en je hebt denk ik ook Cabaret Estafettes gespeeld en zo. Ja. Waarbij je met meerdere mensen op een avond speelt. Dat de zaal komt voor een van de andere artiesten. Mm. Dat jij opkomt en dat ze ook denken, oh, dit. Of dat je echt gewoon totaal geen match hebt met het publiek. Is dat wel eens gebeurd?
Ja, vast. Heb ik niet meteen dit is niet helemaal een antwoord op je vraag, maar ik heb het een keer als moderator meegemaakt. Dat ik moest een previewavond presenteren, dus ook verschillende acts. Dan komen mensen natuurlijk sowieso niet voor jou, maar die komen voor die acts. Of het was een previewdag in Utrecht in de stad Schouwburg. En daar waren de hele tijd optredens die dan later in het seizoen zouden terugkomen. En het begon met Theater Utrecht, waar er 40 mensen komen kijken. Een andere act, waar 40 mensen. En op een gegeven moment kwam iemand die zei, alles zit vol. Toen zou er een preview komen van de musical Mamma Mia. En die hadden een heel kort soundcheckje gehad en zo. En die kwamen op en die hele zaal stampensvol, 400 man. Ik presenteer. Ik zeg, nou ja, we hebben nu weer een act van 20 minuten. Fantastisch preview van de voorstelling Mamma Mia. Geniet ervan, het wordt geweldig. En ik loop af en ik dacht, ja, ik zeg wel 20 minuten. Maar die soundcheck was wel heel kort. Bleek dat ze één lied hadden gestudeerd. Maar er waren dus 450 mensen naar een preview van Mamma Mia gekomen, waar Antje Montero één lied zong. Dus ik liep naar achter. Er was een hele crew mee. Ik zeg, jongens, kunnen we nog een interview doen? Want ik heb net gezegd, de komende 20 minuten krijgen jullie. Nee, we hebben maar één lied. We doen ook niks anders ook. Dus zij is klaar. Toen moest ik weer het podium op. En toen zei ik, ja, het waren de kortste 20 minuten uit jullie leven. Maar wat was het genieten, hè? Nou, dat. De enige die erop moest lachen was de theaterdirectrice. Die vond het geweldig. Maar het publiek was echt woest. Ja, dat was wel een moment. Ja, maar ja, daar moest ik toch wel heel erg om lachen. Want het was gewoon echt een heel dom misverstand.
Ja, hoe lang duurde de avond daarna nog? Want je moet nog een paar keer terug. Was dit,
ja, maar het wisselde de hete. Het publiek ging de hete weg. Dat was het ding. Dus er was de hete geen publiek. Opeens is iedereen blijkbaar gekomen.
Oh, yeah,
het was dus alleen maar voor die 3:40 van dat ene liedje van Antje Montero.
Oh, man.
Maar die misverstand. Ja, dat zijn wel. Ja, er is nog, ja. Het is nog één verhaal waar ik toen ik dacht van ik ga deze podcast doen, dacht ik, oh, dat is ook toch echt wel heel pijnlijk geweest. Kijk, ik ben niet zo geschikt voor optredens voor middelbare scholieren. Dus snap je, dus ik ben natuurlijk toch, je ziet gewoon aan mij dat ik uiteindelijk toch ook gewoon geen stoere man ben of zo, weet je. Dan kom ik met mijn politieke verhaaltjes aanzetten, probeer ik nog een beetje jong te zijn. Het mislukt gewoon altijd. Nou, ik was op geen
plus ook, middelbare scholieren is best een is aparte pittig, categorie, ja, om voor te spelen.
Ja, dat is ook, dat is absoluut waar, ja. En toen speelde ik in Brielen. Heb je daar ook gespeeld met voor middelbare scholieren?
Nee, dat genoegen heb ik nog nooit mogen smaken.
Nou, ik dacht, ik had een verhaal dat ik toch altijd al in mijn voorstelling vertelde over een docent. En toen dacht ik, ik vraag eventjes, want het was over mijn lievelingsdocent. Ik vraag eventjes aan wie is jullie lievelingsdocent. En toen dacht ik daarna, dan vraag ik ook meteen, en wie is de minst favoriete docent van de school? Ja. Maar het zorgde voor heel goed contact met die leerlingen, snap je? Want die waren echt helemaal op mijn hand. Die vonden het meteen leuk. Ik had het grapjes over die man maken.
Maar want ik schoot in de lach omdat ik dacht, oh, maar dat is typisch zo'n vraag dat zo'n zaal scholieren al gewoon...
Ja, die gaan roepen.
...ontspoort en dat duurt ook weer een eind voordat je die weer...
Nee, dat was heel grappig. Dus want ik kon daar dus op inspringen en zo. En dat werkte voor mij in die zaal heel erg goed. Maar toen kreeg ik een tijdje later kreeg ik een brief thuis gestuurd van... de docent in kwestie, die blijkbaar genoemd was en in de zaal als begeleider had gezeten. En wat ik natuurlijk niet wist, maar die had al een moeilijke periode op school, zeg maar. Ja, het is zo erg. Maar die had allemaal krantenartikelen uitgeknipt over mensen die beledigd waren over iets. Gewoon in het algemeen. Dus iemand had op tv iets gezegd, iets ergs. Dan had hij allemaal uitgeknipt, had hij allemaal erbij gezegd van weet u wel wat u doet en zo en helemaal dat. Maar ik dacht, ik moet naar die man toe, snap je? Dus ja. Dit is verschrikkelijk. Het is echt nooit mijn bedoeling geweest. Ik ben gewoon hem. En ik dacht ook van, ja, kom, je moet er ook wel tegen kunnen. Dus ik weer naar Brielen, wat met openbaar vervoer echt een helse tocht is. Nou, ik daarheen. Toen kwam ik in die school. En toen zat daar echt iemand die gewoon... daar was gewoon niks meer van over van die man. Dus toen dacht ik, oh ja, maar dat komt natuurlijk niet door mij, snap je? Dat was dus al heel erg.
Nee, maar jij hebt nog even een trap nagegeven.
Ja, en dat... Maar toen... Dus ik ging daar best wel gewapend heen. Van ik dacht, je moet er tegen kunnen. En joh, maak het niet zo groot. En toen zag ik hem en toen dacht ik echt... Dit was echt... Ja, dit is een hele vervelende samenloop van omstandigheden. Maar ik kan alleen maar zeggen, het spijt me echt. Ik vond het echt vreselijk.
Oh, en weet je nog dingen die je over hem gezegd hebt?
Nou ja, ik denk zelfs dat ik het aan die leerlingen gevraagd heb. Ik wist ook niet dat hij die begeleider was, snap je? Dus ik heb gezegd, wie is dat dan? En wat gebeurt er dan? En zo, ja, hij zat in die ruimte. Ja, ja. Oh. Dat vond ik... Dus dat is wel zo'n moment dat je... Dus het was niet het moment zelf dat ik weg wilde vluchten. Maar wel waar ik daarna wel wakker van heb gelegen. Dat ik dacht. En dat vind ik ook de lelijke kant van ons vak. Dus wij hebben natuurlijk al snel de neiging dat we één iemand tot pispaal moeten maken. Ja. Om het geheel erbij te halen. Daar ben ik wel mee opgehaald.
Ik vind het altijd heel gevaarlijk als er scholieren in de zaal zitten om dat te doen.
Ja.
Juist omdat ik altijd bang ben dat ik iets over iemand zeg of die een naam geef of zo, weet je wel. En dat kan echt nog gewoon een half jaar of een jaar blijven hangen.
Ja, dat had je toen van tevoren moeten zeggen. Dat had ik heel graag geweten. het was niet mijn finest hour, zeg maar. Ja.
En heb je ook wel gehad dat je, als we het toch over scholieren hebben, dat je een hele groep scholieren in de zaal hebt die voor CKV moeten komen kijken?
Ja, en dat
culturele kunstzinnige vorming.
Ja, en dat wisselt een beetje of dat leuk is of niet. Zeker bij Cabaret de Vette heb ik dat wel veel gehad. En soms werkt dat prima. Maar kijk, het gaat er gewoon om dat je moet je eigen verhaal blijven vertellen. Dus de fout die ik toen maakte van dat ik de stoere jongen wilde gaan uithangen en lekker wilde bonden, dat moet je gewoon niet doen. Je moet gewoon je voorstelling spelen. Ik zit even te denken of dat ook wel eens echt uit de hand is gelopen. Volgens mij niet, met scholieren.
Ah, oké.
Jij wel?
Nee, maar meer dan genoeg mensen die te gast zijn geweest. Nou ja, ik heb wel eens gehad dat ik er bang voor was. Ik weet dat ik een keer in Pepijn een avond speelde in Den Haag. Nou, daar kunnen 90 man in. Er waren 50 kaarten voor verkocht. Volgens mij was een try-out avond met 3 verschillende mensen. En van die 50 waren er 30 scholieren. En dat is wel dat je van tevoren denkt, oké.
Ja.
En wat voor scholieren? Dat maakt ook nog een heel verschil. Ja. En in dit geval waren het volgens mij HAVO en Atheneum 4, 5 en 6. Dus ja, dan heb je de oudere leerlingen, de hogere niveaus. Dat is nog wel te doen.
Het ligt ook gewoon heel erg aan hoe theaters en scholen dat ook oplossen. Ja. Dus hoeveel begeleiders zijn ermee, hoe ver zitten ze uit elkaar. En ja, dat is... Ja, ik speelde met Jan Beuving de andere oudejaars afgelopen najaar toen we in Breda. Toen er konden er maar 30 mensen in en daar bleken er dan 10 voor scholieren te zijn. En toen gingen we op en toen bleken die plekken leeg te zijn. Dus dacht ik, nou ja, mooi meegenomen. Maar toen kreeg ik daarna een mail van een van die scholieren die zei, luister, wij waren niet bij je voorstelling, maar wil je ons wel helpen met het verslag? Dan dacht ik, nou, we hebben heerlijk gespeeld. Dat wil ik wel doen. Dus die heb ik toen nog wel alle informatie gestuurd over de voorstelling. Bedankt dat jullie erbij waren. Dus een zekere angst is me niet vreemd, moet ik je zeggen, voor die groep. Ja, ja.
Maar, oh, grappig.
Maar als ik moet kiezen tussen de katholieke ouderenbond en de middelbare school, dan weet ik het inmiddels wel, hoor. Dan gaan we toch voor die school, ja.
Oh, ik blijf me nou verbazen hoe vaak scholieren gewoon achteraf vragen. En kan je nog nu een samenvatting geven van de voorstelling?
Ja, het is ongelooflijk. Het is best wel lomp ook. En ook vaak helemaal niet zo beleefd of zo. Dus dan is het gewoon, hey, ik was bij je voorstelling, ik moet dit verslag maken. Kan je de onderstaande vragen beantwoorden? En dan krijg je 26 vragen of zo. Je denkt, nou, dat gaan we even niet doen, weet je. Ik vind het heel leuk dat je erbij was. Maar dit heb ik toen wel gedaan in Breda, ja.
Als dank.
Ja, ja, ja.
Oh, wat goed.
Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer. En daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend. Inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektrapodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand 1 mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen.
Van de week hadden we elkaar aan de lijn en toen zei je, ik reed van het weekend naar Den Helder. Oh, ja. En toen dacht ik, oh ja, Den Helder, daar ben ik ook nog eens finaal de bocht in gegaan.
Nee. Ik
heb het verkeerd gehad.
Maar het was wel de dood. Maar ik zal je vertellen wat er gebeurde. Ik presenteerde een congres in de Zevenscoop. Oh, ik moet dit misschien niet al te specifiek zijn, dan ben ik nou al geweest. Sorry. We maken een andere stad van en een andere bioscoop. Ik was in Apeldoorn in Cinepolis. Daar was ik een congres aan het presenteren. En van tevoren had ik een mail gekregen van iemand die zei, ik wil heel graag dat je mij aankondigt tijdens dat congres. Want ik wil iets bijzonders doen. En dus ik zei, nou, dat gaan we niet zomaar doen. Ik ga niet zomaar wild vreemd. Ja, zei hij, maar ik ga mijn geliefde ten huwelijk vragen. Ik zal het niet al te lang opbouwen, want je voelt natuurlijk al wel aan waar het heen gaat. Dus ik vraag hem naar voren en hij was helemaal, ik had hem van tevoren gezien, helemaal ingewikkeld. Ik had haar natuurlijk nog niet gezien, maar hij zei, ja, het is fantastisch en we zijn er al heel lang over bezig. Dat zei hij letterlijk, we zijn al heel lang over bezig. En hij ging een heel verhaal houden en hij eindigde en ik zag dat zij naar beneden keek en begon te schudden. En het duurde echt best wel lang voordat ze opstond. En toen kwam ze zo, ja, echt, ja, wel een soort van enthousiast voor ons of zo, maar ook echt verbeten is eigenlijk het woord, denk ik, dat podium op. En toen zei ze ja, ja, ja. En ik dus helemaal, ik weet je, uiteindelijk de Robert en Brink in mij, die komt er natuurlijk naar boven. Ja, dus ik zo hartstikke leuk. Waar hebben jullie elkaar leren kennen? Dat moest 1 minuut zijn, weet je. Maar je maakt een heel groot ding. We hadden bloemen gezet en zo. En toen heeft hij me later een heel bericht gestuurd dat het na afloop helemaal misgegaan is tussen die twee. Dat het ook niet meer een relatie is. Dat het huwelijk er niet alleen niet is gekomen, ja.
Oh man.
Ja.
Maar terwijl hij bezig was met zijn hele verhaal, zag jij al aan haar.
Ja, en wat mij nog niet helemaal duidelijk is of, want het was een congres over zorg, maar of dit nou ook een gelijke relatie was, of dat er een zorgband tussen die twee stond. En dat had ik me helemaal niet gerealiseerd in de voorbereiding. En toen ik daar stond, toen dacht ik, volgens mij, is dit een setting die, die, of is dit, hebben we hier niet te maken met
een gelijkwaardige relatie? Ja.
Het is eigenlijk een pijnlijk ding eigenlijk.
Oh ja. Man. Nou ja, ja, aan de ene kant kan je denken, fijn voor jou. Want dat is op dat moment.
Het was fantastisch. Ja, dat is geweldig. Oh ja, nee. Dat zou pijnlijk zijn geweest. En voor dit congres was het heel leuk. Maar het was achteraf wel pijnlijk. Ja. Ja. Het het optreden was hetzelfde. Maar dit is wel iets wat ik als ik weer naar Den Helder ga...
Wel fijn dat je hem terug hebt kunnen mailen met... Nou, geinig verhaal. Mijn vrouw heeft mij toen namelijk gevraagd. Dat zag ik ook helemaal niet aankomen.
Ja, precies. Maar mij is het wel gelukt. Ja. Maar het is wel zo dat als ik naar nu... Ik weet niet of jij dat doet, maar als ik dan naar Den Helder rijd... ga ik dit verhaal wel in geuren en kleuren nog een keer vertellen. Zoals afgelopen zaterdag. Dat vind ik dan wel leuk om dat dan weer...
Ja. Maar sowieso denk ik, wat bijna iedereen heeft, ik weet dat ik het heb. Heb jij zo ook meer plekken in Nederland dat als je ergens heen rijdt, nou ja, bijvoorbeeld Uden, dat je denkt, oh ja,
ja,
daar heb ik die preview of Den Helder. Heb je meer dat soort plekken die zo in je geheugen staan?
Ja, met, oh. Drachten is Drachten is zo'n plek. Kijk, mijn eerste solo voorstelling, toen werkte ik met Pieter Bouwman samen. En Pieter, die
dus als regisseur.
Ja, ik heb een beetje een soort... Ik kwam heel erg als een pleaser van die opleiding. Hè? Dus ik wilde heel graag dat het publiek me zou bevestigen. En Pieter heeft dat er echt hardhandig echt uitgeslagen. Dus die heeft een voorstelling met mij gemaakt toen... waarin ik een soort mantelzorger from hell speelde. Dus ik speelde een hele arrogante lul. En tijdens de voorstelling kwam je erachter... dat degene voor wie ik mantelzorgde, dat die in de coulissen lag... maar ook daar eigenlijk lag te sterven... terwijl ik een beetje mijn showtje aan het spelen was. Best wel een absurdistisch uitgangspunt, toch?
Nou, ja.
Ik kom in Drachten... en daar hadden ze me op de een of andere manier... in een grote zaal neergezet... trouwens, bij de oudejaars ook in de grote zaal... maar er waren 22 kaarten verkocht. Dat was precies één rij. Plus Jacques D'Ancona.
En Jacques D'Ancona... De recensent van het Noorden.
En die zat er vrij 72 of zo helemaal achterin.
Met niet per se een hele milde pen.
Nee. Nou, ik heb inmiddels alles van hem meegemaakt. Ik heb ook 5 sterren gehad. Maar dit liep uit op 2 sterren. Maar waarbij de tekst nog erger was dan het aantal sterren. Maar... in ieder geval, ik stond er te spelen en ik voelde meteen de code van dit is een absurdistische voorstelling. Die is niet geland. Soms voel je dat gewoon bij de opkomst al, snap je? En dan is het echt nog wel lang spelen.
En dat lijkt me sowieso, sorry dat ik je onderbreek, maar dat lijkt me sowieso heel lastig met 22 man in zo'n hele grote zaal. Dat is al lastig om daar...
En wetende, want dat gebeurt altijd. Dus dat je dan iemand van tevoren nog even een gastvrouw zegt. Leuk hè, Jacques D'Ancona is in de zaal. En Jacques D'Ancona, maar god,
dat ook nog eens
een keer. Ja, precies. En die had toen, en het, hij had zeg maar, of ja, de ironie die viel gewoon niet van die voorstelling. En ik heb die voorstelling laatst teruggezien. Ik ben er best wel trots op. Dus ik vond echt wel gelaagd eigenlijk hoe dat gelukt was. Maar het was gewoon, het ging helemaal niet zeg maar. Maar uiteindelijk ben ik die vrouw of die patiënt dus ook zo aan het vermoorden waar het publiek bij is. Snap je? Omdat de voorstelling door moet gaan en zij er doorheen ligt te kuchen. Nou ja, maakt het allemaal niet uit. Maar dat viel dus allemaal niet. Maar dat hij had ook niet begrepen. Hij, in die recensie lijkt het alsof hij denkt dat ik dat echt aan het doen was. Terwijl je snapt toch wel, ja, je snapt ook dat ik niet 40 keer ergens anders een of andere mantelbezorgpatiënt mee naartoe
neem. Dat is arbotechnisch onhaalbaar.
Dus het was een totaal onbegrijpelijke tekst waarbij hij het idee van de voorstelling... Kijk, dat hij die voorstelling slecht vond en dat het slecht gespeeld is die avond, dat wil ik meteen toegeven. Maar dat hij dat idee niet begreep, dat vond ik heel erg. En hij had een collega, die heette ook Nederkoren. En om die collega te tsarren had hij de titel gemaakt, Nederkoren is een vies mannetje. En dat was de titel. En zo, dat was de kop van die recensie.
En bij deze, de titel van deze aflevering.
Nee, de Cornice Vies mannetje, ja. Ja, dat vind ik een goeie. Er stond ook nog in, je kent Pieter Bouwman. Die heeft toch hele ranzige scènes gemaakt. Er stond zelfs in, zelfs Pieter Bouwman heeft hem niet van deze funzigheid af kunnen houden. Terwijl ik, nou, zelfs Pieter Bouwman heeft hem niet van deze...
Pieter Bouwman heeft hem gezien.
We zijn er samen in die funzigheid terechtgekomen, ja. Maar dat is wel, als ik naar Drachten ga, is dat wel waar ik aan moet denken, ja. En zo heb je bij elk theater wel een plek waarvan je denkt, oh ja. Of elke stad wel een plek waarvan je denkt, ja.
Zijn er ook plekken waar je gewoon niet meer heen wil of niet meer heen gaat?
Nee.
Of plekken misschien waar je juist heel
maar
graag
ik geloof,
heen gaat.
Ik geloof er ook niet zo in hoor. En je hebt soms wel, nou, je gaat soms wel ergens heen met dat je denkt de vorige keer was het niet fijn. En dan blijkt het nu heel leuk te zijn. Ja. En het omgekeerde gebeurt natuurlijk ook wel eens. Dat je denkt, nou, de vorige keer was het kat in bakkie. En dan is het heel ernstig.
En zelfs het gevaar dat je denkt, vorige keer was het hier fantastisch.
Ja,
en je dus eigenlijk met dat gevoel het podium opgaat.
Jij noemde net Pepijn, toch? Pepijn is zo'n plek die eigenlijk altijd een uiterste is. Dus ofwel het is daar heel stil en heel erg pijnlijk, of het is heel gul en fantastisch. Maar daar speel je nooit een beetje of zo. Of een wel lekkere avond of zo. Het is altijd het een of het ander. Dat zijn wel, om te try-out te zijn, dat de fijnste plekken, vind ik.
Ja?
Ja. Ja, omdat je namelijk heel veel leert van die pijn. Net zoals voor weinig mensen optreden, is in try-out fase fantastisch. Omdat je namelijk, als er veel mensen zitten, is er altijd wel een soort van vibe en een soort van lach. Maar als er weinig mensen zitten...
Vind ik best een prettig gegeven.
Ja, dat is, ja, maar niet als je nog aan het maken bent. Want dan moet, je nog, dan moet het nog beter worden. Dus ik weet wel dat ik met die voorstelling die ik net noemde, was ik op Texel. Er waren 12 kaarten verkocht. En
maar het is ook Cliff 12.
Het was
dus wat dat betreft komt het perfect uit.
Absoluut waar. En daar speelden wij en het was goed. Toen dacht ik, oké, dan is nu die voorstelling af. Dat is wel lekker, toch?
Ja. En wat is het kleinste aantal mensen waar je ooit voor gespeeld hebt?
4. En dat is...
Dan weet je iets te goed.
Ja, maar ik weet... Kijk, ik heb met Oscar... Dus met Jan Beuving heb ik af en toe voorstellingen gemaakt. En met Oscar Kokke maak ik de voorstelling Zomaar Gasten. Dat is een interviewprogramma waarbij we iemand min of meer willekeurig uit het publiek halen. En diegene wordt 20 minuten geïnterviewd over zijn of haar leven zonder dat diegene dat weet. En wij als interviewer kiezen voor elkaar. Dus wij weten ook niet wie we gaan interviewen.
En dat hebben dus we... Oscar kiest iemand en jij
voor
moet
mij.
Persoon...
En ik ben dan de interviewer. Ja. Okay. En Oscar zoekt daar dan beelden bij, zodat er nog een soort beeldlaag onder zit. En dat hebben we al meer dan 700 keer gedaan. Dus daar is echt wel alles voorbij gekomen aan moeilijke gesprekken, makkelijke gesprekken. En dan hebben we 1 keer voor 4 man gespeeld. Dat weet ik nog. Toen dachten we, natuurlijk, gaan we doen. En dat was, ik weet niet meer... Het waren 4 vriendinnen. Dat is het enige. Ik weet niet meer hoe dat ging. Maar,
ja. Maar dat lijkt me nog veel. Voor 4 mensen spelen is al lastig.
Mensen. Ja, precies. Nee.
Nee, maar voor 4 mensen spelen is al lastig. Maar dat kan nog heel leuk zijn als die er zin in hebben. Maak je met die 4 mensen een leuke show. Maar voor 4 mensen moet je dus ook 1 van die 4 gaan interviewen.
Ja.
En die ook nog een zodanige setting geven dat die eerlijk en vrij op alles durft te antwoorden.
Ja. Maar dat is wat ik daar bij dat programma wel geleerd heb. Dus dat je... en dat is ook... We hadden het net even over de 1 persoon eruit pikken en dan zwart maken om het publiek. Mm-hmm. Ik heb daar echt geleerd wat je moet doen om jezelf dienend te maken aan dat gesprek. En dat is fantastisch om mee te maken. En dat mensen je alles vertellen. Dus de meest emotionele dingen. Ik heb 1 keer meegemaakt, dan moet ik nu aan denken, in Nieuwegein. Toen kwam er een vrouw tegenover me zitten en die vertelde dat ze zwanger was en dat een kind geboren werd in Engeland was ze. En toen was het kind geboren en toen realiseerde ze zich, ik wil dit kind niet. Dat vertelde ze met publiek erbij. En dat je echt denkt, oké, dit is super privé, maar blijkbaar was de setting voor haar veilig genoeg. Allemaal mensen die ze niet kende. Het was ook goed gekomen uiteindelijk, maar ze had een paar dagen het kind daar achtergelaten. En daarna weer opgehaald. Het bleek een kind met een ernstige ziekte te zijn, terwijl ze zich er niet op had voorbereid. Dus dat was wat de schok was. Maar nu zei ze, is hij het geluk van mijn leven. Maar dat je dus tot zulke kwetsbare momenten kan komen, dat is echt fantastisch. Dat is echt heel mooi. Dat is misschien nog wel mooier
geweldig,
dan carrièrevoorstellingen.
Het lijkt me ook, op het moment dat iemand zoiets zegt, dat je ook gelijk in je hoofd, oké, waar gaan we vanaf hier naartoe? Wat wordt mijn volgende vraag?
Nou ja, je moet in ieder geval je wil om de lach te scoren, die je op het podium natuurlijk wel vaak hebt, die moet je in ieder geval thuis laten. Want dat
zeker met dit onderwerp.
Ja, en kijk, ik maak dan zo'n veilige setting dat ik wel zie of iemand het per ongeluk vertelt of dat iemand het echt wil vertellen. Dit was duidelijk een keuze.
Ja.
Snap je? Dus als zij zou hebben geaarzeld, zou ik hebben gezegd, je hoeft het niet verder te vertellen. Maar dat is een heel ander type programma wat echt fantastisch is om te spelen en wat meestal goed gaat. Maar laatst gaf ik een cursus interviewen in Utrecht. Toen had ik een paar uur over dit concept verteld en wat ik ervan geleerd had en mijn oefeningen gedaan en zo en allemaal. En toen zei aan het eind, zei een van de cursisten, zei ja, nog even 1 ding over dat zomergast. Ik was een keer te gast en ik vond het een verschrikkelijke ervaring. Ook heel verneinig. Had het even in het begin gezegd. Zeg, hallo, ik sta nu 4 uur te doen alsof ik de meeste ben. Omdat ik dit heel lang, dus mijn autoriteit van die hele workshop helemaal aan het diggelen. En zij was in Utrecht, hadden we haar uitgepikt. En ik wist het ook niet meer, terwijl ik best wel veel van die gasten nog wel, die staan me nog wel voor de geest. Blijkbaar was dat gewoon helemaal mislukt, dat gesprek. En was dat echt zoeken en doen en vreselijk geweest. Dus dat is ook wel eens misgegaan.
Ja. Oh man, maar dat is inderdaad, je hele autoriteit is weg.
Ja, het was volledig, dus ik stond voor die workshop. We waren echt 4 uur bezig en ik was echt zo, dit is echt leuk, geweest. En het ergste is, ik moet ze binnenkort deel 2 van de workshop geven.
Oh,
dus daar moeten we even op terugkomen, denk ik. Maar het zijn studenten van de Hogeschool Utrecht. Dat kwam wel, dat raakte me, ja.
Ja, en weet je nog, anders dan die vrouw met dat kind, want dat is ook gewoon een heel heftig verhaal.
Ja.
Heb je daar zelf ook wel eens als interviewer met je bek vol tanden gestaan? Omdat iemand een zodanig
gênant of onverwachte U-turn neemt dat je...
Nou, maar er is, echt, dit maar is, daar is ook alles klein, gebeurd, hoor, maar... Wouter. Er is een vrouw geweest die wilde op mijn rug de paddentrek voordoen. Dus hoe padden met elkaar. En dan, nou ja, ik denk, ik moet meegaan. Snap je, zij is blijkbaar bezeten van de... Dus dan lig ik op de grond en dan ligt er iemand op mijn rug de paddentrek voor te doen. Ik kan je talloze verhalen noemen. Hele mooie, hele grappige. Ik zat een keer iemand tegenover me, die kende alle vlaggen van de wereld. Nou, dus dan zeg ik tegen Oscar, zoek ze even op. En dan is dat het hele gesprek geworden, weet je. Dat hij gewoon bij elke vlag zei, ja, dat de Bahama's, ja, dat is dat. Maar echt, ja, met de mond vol tanden.
Nou, of laat ik het anders vragen. Je hebt natuurlijk ook mensen, ik denk dat je op een gegeven moment, zeker ook omdat je op het podium staat, ontwikkel je ook wel gewoon een goed zintuig. Dat je weet, oké, die persoon moet ik wel vragen, die persoon moet ik niet vragen. Maar je kan ernaast zitten en dat je er iemand uittrekt waar je 20 minuten lang aan moet trekken.
Ja, maar dan houden we van op. Als het niet gaat, dan gaat het niet. Ze hebben één keer... Volgens mij hebben Oscar en ik allebei wel onze traumaatjes, zeg maar, daarvan. En ik heb een keer iemand gehad die... ik in het gesprek vroeg, ik heb je wel eens drugs gebruikt. En zei ze, ja. En jij? En daar wilde ik toen geen antwoord op geven. Maar het was toevallig omdat ik die week ervoor voor het eerst van mijn leven drugs had gebruikt. Dan had het een beetje snel om daar meteen iets mee te doen. Maar doordat ik op slot ging dat gesprek op slot. En dat is ook iets wat ik geleerd heb op het podium als cabaretier, is het heel vaak zenden. Ja. Maar je verliest je autoriteit op het moment dat er in de interactie, als iemand uit de zaal grappiger is bijvoorbeeld, en je incasseert dat niet, dus je vindt dat vervelend of wat dan ook, dan ben je weg.
Ja.
En dat heb ik bij zomergasten geleerd, dat als ik niet open ben op het podium en niet open sta voor wat er gebeurt en wat die ander me zegt, en als ik niet kan schakelen en soms niet de lach kan wegzetten, als het dan verlies je het. Dus en daar heb ik heel veel aan gehad als speler. Dus ik zou eigenlijk cabaretiers ook wel dat aanraden om ergens iets heel kwetsbaars op dat podium te doen. Ik denk dat dat ook goed is om te voorkomen dat optreden soms misgaan.
Ja, nou ja.
Of moeizaam gaan, dat bedoel ik.
Ik heb zelf bijvoorbeeld heel veel shows gepresenteerd en ik presenteer nog steeds heel veel. Maar daarbij heb je ook een andere rol.
Ja.
En moet je je ook veel meer in dienst stellen van de show. En ik denk dat je daar op een bepaald vlak wel raakvlakken hebt. Omdat je daar ook leert, oké, wacht even, het draait niet om mij. Want het gaat om de comedians die dadelijk komen. Of het gaat erom het publiek een veilig gevoel te geven. En die gewoon de gelegenheid te geven om te lachen, zeg maar, en om sfeer op te bouwen.
Ja, en je moet dan ook bij de ander zijn. En dat is ook iets waar wij meestal niet zo goed in zijn. We zijn natuurlijk heel erg bij onszelf. Maar je moet op zo'n moment moet je bij... Dus ik had een keer een man geïnterviewd en die had... Dus we hebben een heel gesprek gehad over dat hij 45 jaar getrouwd... of 50 jaar getrouwd was, denk ik. En aan het eind zei ik, in hoeveel jaar was je nou eigenlijk getrouwd? Maar echt, omdat ik het echt niet... Maar dat was de hele aanleiding van het gesprek. Maar dat je nou aan het eind dacht van, maar waar ben ik geweest? Ja, dat kan gewoon niet. Dan ben je echt... Ja, dan ben je gewoon de lul.
Ik heb dat ook verschrikkelijk gehad. Ik heb heel vaak de vraag, ik een naam. En tegenwoordig, ik moet altijd echt 3 keer in mijn hoofd zeggen... Oké, dat is Jeannette. Naast Jeannette zit Barry. Jeannette en Barry zijn een stel. Jeannette en Barry. En dan weet ik het de rest van de avond. Maar ik heb ook gehad dat je mensen... Barry. En dan sta ik later iets te vertellen. En dan wil ik heel zelfverzekerd... Nou ja, dat weet ik ook nog wel. Dat weet jij ook wel. Kut. Hoe weet je ook?
Ja, en wat doe je dan? Ja, je moet dat toch benoemen.
Ja.
Je moet gewoon zeggen, ik ben zo niet in jou geïnteresseerd dat ik niet meer weet hoe je heet, Samantha. Weet je, dat is wat je moet zeggen. En dan ontstaat er iets.
Ja. Of gewoon... Hans, je bent nu Hans.
Ja, precies.
Je bent nu Hans. Ja, sorry. Het is alleen voor het verhaal.
Maar dat kan je ook bij aanvang al doen eigenlijk. Van hoe heet je? Theo is goed, we noemen je Hans. Want ik noem gewoon elke avond de mensen in de zaal Hans. Anders gaat het mis.
En is bij jou met interactie in een cabaretje ook wel eens misgegaan? Al dan niet of omdat jij iets vroeg. Of wat je hebt natuurlijk ook mensen uit de zaal die gewoon graag mee willen doen of reageren. Of misschien die willen reageren omdat ze denken... Oh mijn god, er ligt een vrouw in de coulissen helemaal te sterven. En deze klootzak doet er niet van.
Ik heb Emma als moderator heb ik één keer gehad dat iemand... die ging gelukkig niet dood, maar die wordt wel afgevoerd tijdens de voorstelling. En alles zaal ontruimen en zo. Maar dat bedoelde je niet, hè?
Maar wacht even, wat gebeurde er?
Ja, die kreeg iets met aan zijn hart.
Je stapte er heel luchtig uit.
Sorry. Nou ja, dus dat was de... Dus dan moet je in een soort hele jolige setting... Veek de Jong heeft ooit een voorstelling zo begonnen. Hè? Dus dat een clowntje de bühne oprent en zegt brand, brand, brand. En dat iedereen blijft lachen terwijl die tent in de fik staat. Dat was hier, dus je moest meteen schakelen naar... er is echt iets aan de hand. Wegwezen, allemaal die zaal uit. Maar dat is toen... Dat is goed gekomen, gelukkig. Dus hij is meegenomen. Ja, sorry, het is geen verhaal. Ja,
nee, maar wel een heftig iets waar je mee te dealen hebt op het podium.
Ja. Ja, en waar je dus vooral daarna mee te dealen hebt. Dus je moet er eerst voor zorgen dat die persoon weggaat. Maar daarna is dat publiek er weer. En dit is toch dan gebeurd. En dan, het kan dan niet zijn dat je dan je voorstellingje gewoon af gaat zitten draaien. Dus dat is ook, je moet je dus niet alleen voor wie je staat en waar je staat. Dat zei ik in het begin. Maar ook wat er aan de hand is. Wat de setting is. Of wat er net gebeurd is. Dat moet je meenemen.
Ja.
En ik was ooit nog een keer bij Freek. Ik was een keer bij Freek de Jonge. Die na 5 minuten bij een voorstelling iemand de zaal uitsleurde. Dus
gewoon fysiek.
Ja, dus er was iemand die lachte te hard. Dat was de reden. Dat is ook een grappige reactie bij een comedian natuurlijk. Maar is dat op de eerste rij? Maar die man zat heel hard overal zo te lachen van kijk, mij is aanwezig zijn. Nee, alsof ik snap het wel. Dus ik begreep ook wel dat hij daardoor uit zijn concentratie was. En het was volgens mij de opname van zijn oudejaars. En hij begon een discussie. Die man bleef maar doorgaan. Op een gegeven moment zei hij, ja, nu moet je weg. En die man wilde niet weg. En toen trok hij aan hem. En toen, maar dat is de hele voorstelling, is dat erbij gebleven. Omdat je gewoon dacht, hoort dit erbij? Of wat gebeurt hier? Is het echt? Is het, nou ja, dus dat is... Maar dat heb ik nog niet meegemaakt. Dat ik mensen...
Heb je wel mensen in de zaal gehad die je eruit had willen sleuren?
Ja, ik geloof dat ik misschien wel door zomergasten ook milder geworden ben. Nadat ik denk... Ja, want waarom moet hij... Het is al fijn dat mensen... Kijk, ik deed ooit mee aan de kunstbende. En toen...
De kunstwedstrijd voor jongeren.
Ja, en met een act waar niemand lachte. Echt niemand. Dus er is geen één keer gelachen. Dus ik naar huis. Ik denk wel, wat een kut optreden, weet je. Maar ja, s'avonds dacht ik, ga er toch heen naar die prijsuitreiking. Gewonnen.
Wauw.
Dus ik dacht... Wat voorronde, hè? Maar ik dacht, wat is hier nou gebeurd? Toen sprak ik daarna later mensen. Die zeiden, ja, wij zaten met een enorme glimlach. Het was een hartstikke leuk optreden wat je hebt gedaan. Dus je moet ook, denk ik, oppassen met te denken dat jij het op het podium allemaal wel even overziet of zo, weet je. Of dat jij de intentie van iemand wel weet. Ja. Of, er zullen best wel avonden zijn geweest dat ik mensen wilde schieten, hoor. Maar ze komen me nu even niet voor de geest.
Even de laatste ding waar ik heel erg benieuwd naar was. Dan gaan we rustig afronden voordat de band hierachter nog harder gaat spelen. Je hebt
alles aan gedaan om een problematische setting te creëren. Voor
deze hele reeks live optredens is alles wat de podcast maakt. Ik kan inmiddels een aflevering vullen met wat er allemaal mis is gegaan bij het opnemen van deze podcast.
Dat moet je wel één keer doen. Dat is voor de vaste fans.
Ik ga het zeker een keer doen. Die komt een keer. Je speelt ook in Duitsland tegenwoordig. Ja. En daar wil ik er gelijk bij zeggen. Ik ga niet in de clichés over humor Duitsers. En die hebben geen humor. Want ik heb ooit 1 jaar Duits gestudeerd. En ik vind het
echt
hartstikke
waar?
Leuk land.
Komt het goed.
En ik vind het een hele mooie taal. Dus ik ben ervan overtuigd dat Duitsers ook gewoon humor hebben. En het zijn ook gewoon mensen. En humor werkt wat dat betreft overal hetzelfde.
Ja.
Denk ik.
Ja, nou, het ding is waar ik nu... Ik heb nog helemaal niet zo heel veel gespeeld. Ik heb een festival in Bremen gespeeld. In Freiburg en in Leipzig laat. Maar dat zijn dus al 3 heel uiteenlopende plekken. En ik kan nog niet zo goed... Dus nu is het, dat weet je ook. Je weet wel, als je naar Friesland gaat, dan is het in het begin wat rustiger. En het zijn hele aandachtige mensen. Even grofweg gezegd. Ja. Als je naar Limburg gaat, of naar Brabant gaat, hartstikke gezellig meteen. Maar je houdt niet de hele zaal tot het einde van de voorstelling. Je houdt de aandacht erbij. Nou, dat zijn van die clichés. Die weet ik nog niet in Duitsland. Dus het is voor mij allemaal 1 grote verrassing. En wat ik je zei, ik spreek die taal gewoon... op zo'n manier dat zij het leuk vinden, maar ook op zo'n manier dat ik nog geen controle heb over dat ik precies weet wat er gebeurt of zo. Dus voor mij is het allemaal 1 grote overwinning. Ik ben al blij dat ik die tekst mijn bek uit krijg. Ik ben met elke reactie ben ik heel erg blij. Maar de allereerste keer dat ik in Duitsland speelde, dat was denk ik 10 jaar terug of zo. Dan had ik een voorstelling in Amersfoort gemaakt over Piet Mondriaan. Die is hier ooit geboren. En toen was er een festival, een Amersfoort festival, dat heette... hoe heet dat? Dat was een parasitair festival. Dus die sloegen hun kampement op naast een bestaand festival. En dan zetten ze gewoon een pijl voor de deur van je moet daarheen. En daar hebben wij een festival. Ik weet niet meer hoe het heet. Wat erg. Franje heet het volgens mij. Franje, toch of niet? Ja, precies. Ah, wat leuk.
Nou ja, overigens, even heel kort voor de geschiedenisnoot. The Fringe bij Edinburgh
Is ook zo begonnen?
Is ook zo begonnen en heet daarom The Fringe, omdat dat aan de randen van de andere festival was.
Daarom heet het Franje waarschijnlijk.
Dus ze hebben zelfs het concept gejat. Wat een luie honden.
Fantastisch. Drie keer parasitair. Nou, wij daarheen in Potsdam, dat is een groot festival. Wij dus voor de deur van een hele mooie voorstelling een pijl neerzetten. Je moet die kant op. Maar ik ging heen, maar ik sprak geen Duits, snap je? Dus ik dacht, ik moet die voorstelling moet ik in het Engels doen. Dus ik die voorstelling helemaal vertaald in het Engels. Ik daar spelen. Echt, en die mensen allemaal, een beetje zoals bij die kunstband, alleen nu kon ik ze zien. Allemaal grote glimlach, allemaal heel enthousiast. Ik spelen en zo, en dan aflopen, klappen. Toen kwam er een man naar mij toe en die zei toen... luister, ik wilde graag dit tegen je zeggen. Dit kon ik dus wel verstaan in Duits. Hij zei, ik spreek geen woord Engels, maar wat heb jij een leuke energie. Maar dat bleek voor dat hele publiek te gelden. Niemand had er iets van begrepen. Niemand. Nou ja, dus ik zal ongetwijfeld heel vaak gefaald hebben in Duits. Maar ik heb het gewoon niet door. En daarom ga ik ook graag heen natuurlijk. Want het is gewoon heerlijk om te spelen.
Perfect. Dankjewel, man.
Graag gedaan.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag. Maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!